bedanken u dat we hier bij elkaar mogen komen in uw naam. Het is niet om onze naam, maar voor onze verdiensten dat we hier mogen zijn. Het is uw genade. En Heer, als we uw woord bestuderen, als we hier samen zijn, in eenheid door uw Heilige Geest, dan bid ik dat ons zicht, ons oog op u mag zijn. Dat we in uw woord, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen ontdekken. Waar de profeten gierig waren om blik in te werpen. De komst van uw Zoon. En dat wij nu aan, na de komst van uw Zoon, de vrije toegang hebben door hem. En Heer, in het zien van dat grote geheim van die heilsgeschiedenis. Het zien van uw genade, van uw heerlijkheid. Hoe u dat door de geschiedenis heen heeft gedaan. Ik probeer de macht ons dat in verwondering en verootmoediging te brengen. Waardoor we ons leven volledig toewijden aan u. En Heer, geef ons de blijdschap over uw helpen. En ook de hoopvolle verwachting van uw komst. Op de dag dat u alles nieuw zal maken. Zegen ons met wijze geest in ons midden. Graag in Jezus naam. Amen.
Ja, ik snap het. Hoe
ja.
Dat is probleem.
En nu dan?
Ja.
Nou, goedemiddag dan. Gaan we nog spelen?
Hij zegt.
Zo, jammer.
Ja.
Je mag wel.
Nee hoor, we gaan de tekst lezen. We gaan naar Lucas 7 lezen.
Je hebt hem aanstaan.
Lucas 7, de eerste 10 versen.
Ik vind die bij me.
Lees daarover de Heer Jezus die door het land heen reist, Galilea. En hier komt hij aan in Capernaum. Nadat Jezus al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe en deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend. En zeiden, hij is het waard dat u dat voor hem doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee. Maar toen hij niet ver meer was van het huis, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen, Heren, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. En heb zelf soldaten onder mij. En ik zeg tegen de een ga en hij gaat. En tegen de ander kom en hij komt. En tegen mijn slaaf doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. Tot hier. Ik was een jaar geleden, was ik ook in Capernaum. En als je nu, zoals de Heer Jezus Capernaum binnengaat, als je nu Capernaum binnengaat, dan moet je eerst door een poortje, dan moet je voor betalen en dan kom je bij een afgraving. Bij die afgraving zie je verschillende huizen of gestanten van huizen uit de tijd van de Heer Jezus en nog een periode daarna. Waaronder het huis van Petrus. En een van de best bewaarde ruïnes in dat plaatsje Capernaum in Israël, dat is de synagoge. Net zoals Jan dacht ik laat ook wat vakantiefoto's zien van vorig jaar zelf genomen. Dit is een foto van de synagoge. En de volgende van de binnenkant. Pilaren staan nog overeind en je kan nog onderscheiden welke gedeelte voor de mannen waren, voor de vrouwen en waar een wasruimte was, etc. Het is op deze plek dat de Heer Jezus gepredikt heeft en boze geest heeft uitgedreven. En wat je hier ziet, deze stenen, een deel daarvan zijn betaald door die hoofdman waarover gelezen. Nog steeds kan je die stenen die hij gemaakt, waarmee hij die synagoge heeft gebouwd, kan je daar zien liggen. Een tastbaar bewijs van dit verhaal. Betaald door deze hoofdman waarover we hebben gelezen. En die hoofdman die heeft die synagoge gebouwd uit liefde voor het volk. Hij heeft het volk lief. En waarschijnlijk was hij gelegerd in Capernaum. En de foto mag weg trouwens, dankjewel. Waarschijnlijk was hij gelegerd in Capernaum en hij had een hoge rang in het leger. Hij was een centurion. Ik denk dat hij 100 mensen onder zich had. En het is vergelijkbaar met wat in onze tijd een kapitein is. De rang van een kapitein. En naast zijn positie in het leger had deze hoofdman had slaven, knechten. En een van die knechten was ernstig ziek. Hetzelfde verhaal vinden we van Matthäus. En hij zou gaan sterven. Maar wat bijzonder is aan deze hoofdman, het eerste wat we over hem te weten komen, is dat hij zijn slaaf lief had. En als hij hoort, deze hoofdman, over de Heer Jezus, dan denkt hij, ja, dat is de man die mijn knecht zou kunnen genezen. En hij heeft contact met de oudste van het volk en hij vraagt de oudste van het volk naar de Heer Jezus toe te gaan. En die oudste van het volk die doen dat. En als ze bij Jezus aangekomen zijn, dan lezen we, dan smeken ze indringend. Smeek indringend bij de Heer Jezus, dat de Heer Jezus die slaaf gezond zou maken. En wat zeggen ze? Ze zeggen, hij is het waard dat u dit voor hem doet. Hij is het waard, want hij heeft ons volk lief. En hij is het waard, want hij heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. Ze proberen de Heer Jezus te overtuigen. U moet echt de knecht, de slaaf van deze man moeten gezond maken. Sta er eens bij stil. Wat zegt dat nou over de manier van denken van deze oudste van het volk? Als je dit stuk leest en je gaat na, wat is nou de manier van denken van die oudste? Dat betekent, de manier van denken, de gedachte die ze hebben, is als jij goede dingen doet, word jij waard. Dat is hun visie, dat is wat die oudste denken. Hij heeft al die goede dingen gedaan, die goede prestaties, dus hij is het waard dat Jezus dat voor hem doet. En dat is denk ik een manier van denken die heel veel mensen hebben. Van waarde willen zijn door prestaties. Of het nou sportieve prestaties zijn, nu met de Olympische Spelen. Intellectuele prestaties. Dat wat je doet op wetenschappelijk gebied. Of religieuze prestaties. Echt een hoog moraal hebben in je leven, goed zijn voor een ander. Dat maakt je dan als mens waardevol. Dat is de manier van denken van de oudste. Iets zoeken wat een mens waardevol maakt. En weet u, eigenlijk is dat ook een vlucht. Een vlucht voor misschien wel de confrontatie met jezelf, dat je moet ontdekken, ik ben eigenlijk waardevol. Wat betekent ik nou echt? De ontdekking, ik stel eigenlijk helemaal niet zoveel voor als mens. En als je als mens tot de conclusie komt dat je eigenlijk waardeloos bent, waarom zou je dan nog verder leven? Welke reden heb je dan nog om door te gaan met dit bestaan? Mensen die zich waardeloos voelen, die gaan vaak hun pijn verdoven. De pijn van het waardeloos voelen verdoven ze. Ze vluchten ervoor weg. Of dat nou in carrière is, of soms in fantasieën, of is dat in seksualiteit. Het doet te veel pijn om te moeten ontdekken, ik ben waardeloos. Want je wil wel van waarde zijn. Zo dachten de oudsten van het volk dus ook. En die hoofdman, wat hij gedaan had, hij viel in de categorie waardevol. En daarmee proberen ze de Heer Jezus te overtuigen. En de Heer Jezus loopt met hen mee. Wat valt dan op in dat verhaal, hoe dat dan verder gaat? Is de hoofdman denkt helemaal niet op diezelfde manier. De hoofdman zelf denkt op een hele andere manier. Als hij hoort dat Jezus er aankomt, stuurt hij zijn vrienden naar de Heer Jezus toe, om te voorkomen dat Jezus onder zijn dak komt. Hij vindt het zichzelf niet waard, zegt hij, om naar Jezus toe te komen, en ook niet waardevol dat Jezus onder zijn dak komt. En hij weet wie Jezus is. En hij weet dat Jezus de grote, machtige Zoon van God is. Jezus was waardevol. En hij acht het zichzelf niet waard om Jezus zelfs maar te ontmoeten. Dus we zien hier twee manieren van denken. Aan de ene kant die oudste van het volk. En zij zeggen, de hoofdman is het waard dat zijn knecht genezen wordt. En aan de andere kant heb je die Romeinse hoofdman die zegt, ik ben het niet waard dat u bij mij komt. Hij zegt, waard? Ik ben het niet waard. Twee manieren van denken. Weet je, de grootste misvatting van die manier van denken van die oudste van het volk, is door te denken dat jij iets hebt wat van waarde is voor God. Dat jij iets bezit wat je kan brengen naar God, waar hij blij mee is en zegt, nou dat is voor mij echt van betekenis. Dat had ik echt nodig. Dat wij als mens naar hem toe komen met onze goede prestaties en denken, nou ben ik wat waard voor God. Alsof wij iets voor God zouden kunnen doen, wat hij nodig heeft. Paulus zegt erover, hij heeft alles gemaakt, hij heeft hem alles adem gegeven. En daarom moeten wij niet menen te denken dat God door mensenhanden gediend kan worden. Dat staat in Handelingen 7. Want geloof in de Heer Jezus Christus is het tegenovergestelde van door zelf door dingen te doen waardevol willen zijn. Bijvoorbeeld de verloren zoon. De verloren zoon kwam bij de vader en zei, ik ben het niet waard uw zoon te heten. Wat zei Johannes de Doper? Op het moment dat hij over Jezus Christus vertelde, zei hij, ik ben het niet waard om zelfs zijn schoenveters of zijn schoenriem maar vast te maken. En nu zegt de hoofdman, die zegt, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Dat u zelfs maar naar mij toe komt. Notabene een centurion. Een aanzienlijk man. Een man met status, een man met geld. Een man met gezag. Een man met macht. Deze hoofdman iets zei, dan gebeurde het. En deze hoofdman kent zijn positie ten opzichte van Jezus Christus. En wat zegt Jezus daarover? Wat een groot geloof. Wat zegt Paulus in zijn brief? Ik ben de minste van alle apostelen. Ja, ik ben het zelfs niet waard een apostel genoemd te worden. Waarom blijden al deze mannen dat ze het niet waard zijn? Ze de Heer Jezus ontmoeten. Hadden ze het mis? Zat Paulus ernaast toen hij dat zei? Had Johannes de Doper, had hij last van minderwaardigheidsgevoelens? En had de Romeinse hoofdman een verkeerde manier van denken? Wat was nou uw antwoord geweest dan? Paulus, je bent het wel waard. Johannes, je bent het wel waard. En tegen de hoofdman, beste hoofdman, je bent het juist wel waard dat Jezus onder je dak komt. En jouw slaaf geneest. Je moet juist geloven dat je het wel waard bent. Dan is uw reactie dezelfde als die van het oudste van het volk. Hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en hij heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. Alsof je de Heer Jezus zou moeten vertellen hoe hij over de hoofdman zou moeten denken. En hoe de Heer Jezus zou moeten handelen. Namelijk die knecht genezen. Is Jezus uw knecht waarin u kunt vertellen wat hij moet doen? Wat was de reactie van de Heer Jezus? De reactie van de Heer Jezus toen de hoofdman zei, ik ben het niet waard. Dat was een verwondering over zijn grote geloof. Een grote geloof dat hij in Israël had gezien. En wat houdt het grote geloof van die hoofdman dan in? Dat heeft alles te maken met gezag en met autoriteit. De hoofdman vraagt aan de Heer Jezus om slechts één woord te spreken, zodat zijn knecht zal genezen. En zoals de hoofdman zelf gezag had en soldaten onder hem, die hij kon bevelen en die hem gehoorzaam. Die hoofdman die hoefde niet te smeken, die hoefde niet te wensen of mensen wat voor hem zouden doen, zijn soldaten. Als hij zei ga, dan ging zijn soldaat. En als hij zei kom, dan kwam zijn soldaat. En zo gelooft deze hoofdman dat de Heer Jezus door slechts één woord te spreken zijn slaaf kan genezen. Die hoofdman zelf, zegt hij, is ook gesteld onder een gezaghebbende. Boven hem zat weer een hogere rang. En dat was de gezaghebber van 1 over 1000. En die had hij te gehoorzaam. Als die man zei ga, dan ging de hoofdman. En dan is er nog iets opvallends in deze tekst. En dat is het woordje ook. Een klein woordje. De hoofdman zegt, ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. Ook iemand. Welke iemand bedoelt hij? Met ook iemand zegt hij dat hij weet dat de Heer Jezus ook een gezag dient, hoger dan hemzelf. Hij weet dat de Heer ook gesteld is onder gezag, de Heer Jezus. En daarmee beleidt deze hoofdman dat hij ziet dat Jezus de gezaghebbende Zoon van God is. Dat als de Vader zegt, ga, dat Jezus zal gaan. In volledige gehoorzaamheid aan de Vader. Dus de hoofdman gelooft dat Jezus de gezondene is van de Vader. De redder en behouder van deze wereld. En dat Jezus gezag heeft over leven en dood. Dat Jezus gezag heeft over ziekte en genezing. Hij erkent de hoogste autoriteit van Jezus Christus. Dat elke knie voor hem zal buigen. En natuurlijk is deze hoofdman het dan niet waard dat die Zoon van God onder zijn dak komt. Vanzelfsprekend voelt hij zich niet waardig ten opzichte van die Zoon van God. Hij herkent hem als de hoogste Heer. Alleen een woord spreekt. Dat wist de hoofdman zou genoeg zijn. Daarmee zou elke ziekte overwonnen zijn. Dat grote geloof. Dat geloof was niet te vinden in Israël, notabene waar de Messias aan beloofd was. Zij kenden de schrift. Een heiden begrijpt waar het evangelie van Jezus Christus om draait. Zo tegengesteld aan die boodschap van de oudste van het volk. Die zeiden, hij is het waard. En deze zoon, deze centurion, acht het zichzelf niet waard om omgang te hebben met de Zoon van God. En deze heiden, niet eens een Israëliet, hij brengt Jezus in verwondering. En dan draait Jezus zich om, zegt tot het volk, zie zo'n groot geloof heb ik niet gevonden. En uiteindelijk, als die vrienden van weer teruggaan naar de hoofdman, blijkt de slaaf weer gezond te zijn geworden. We lezen niet eens of Jezus een woord gesproken heeft. Zelfs dat lijkt in dit geval niet plaats te hebben gevonden. Ik denk dat we in een tijd en cultuur leven waarin veel mensen ook bezig zijn met waardevol zijn. Met van betekenis zijn. En de boodschap die nog wel eens wordt verteld door preken, door boeken, door reclames ook. Ja, jij bent waardevol. Ja, jij mag er echt zijn. Jij bent het waard. Ook in de hulpverleningen, in de sector waar ik in werk, zie je dat veel terug. Hulpverleners die echt ervan overtuigd zijn dat het nodig is om een gezonde eigenwaarde, een gezond beeld van jezelf, jezelf waardevol te vinden, dat dat nodig is om gelukkig te kunnen zijn. Om een beetje door het leven heen te komen. Een hele therapieën die daarop gericht zijn. En we hebben daar ook een christelijke variant op. Een christelijke variant die zegt, jij bent waardevol omdat God van jou houdt. Of deze heeft u vast wel gehoord. Pas als jij van jezelf houdt, kun je van een ander houden. Wat de Bijbel zegt, heb je naaste lief als jezelf. Sprekers die op de kansel of vanaf een podium verkondigen, Jezus is voor jou gestorven omdat jij het waard bent. Hij heeft jou gered omdat jij waardevol bent. Dat is dezelfde manier van denken als de oudste van het volk in Lucas 7. Alsof dat de reden zou zijn waarom Jezus is gestorven. Hij moest eigenlijk wel, want wij zijn het waard. Het zou zonde zijn om dat kostbare mensje verloren te laten gaan. Nou, Jezus, ga maar aan het kruis, want dan is dat wat waardevol is, is de mens er gered. Hij kan ons niet verloren laten gaan, daar zijn we veel te waardevol voor. De Heere Jezus is niet gestorven voor mensen die waardevol zijn. We lezen in Romeinen 5 dat hij is gekomen voor zondaren, voor verlorenen, voor zwakken, voor zieken, voor mensen die in ongerechtigheid leven, zondaren. Dat zijn de mensen waarvoor Jezus gekomen is. En zijn genade en liefde is juist vele malen groter als hij sterft voor wat het niet waard is. Dus die hoofdman had gelijk en de verloren zoon had gelijk. En Peter en Paulus had gelijk. Ze waren het niet waard dat Jezus voor hen stierf. En wij zijn het ook niet waard dat de Zoon van God bij ons komt. En we kunnen niets doen, niets presteren om het wel waard te worden. We zijn het niet waard en juist dat maakt zijn genade en zijn redding zo groot. We zijn volledig afhankelijk van de Heer Jezus. Wat we ook doen, dat zal ons niet waardevol maken. Het is door het geloof in Jezus Christus. En waarom is dat zo'n zekerheid? Waarom geeft dat rust? Omdat als het van Christus afhangt, hij niet zal falen of tekort schieten. Zijn arm is niet tekort. Maar als het van ons afhangt, dan wordt het onzeker. Dan is er altijd een druk van het beter moeten, doe ik het wel goed genoeg. Christus is volmaakt. En zijn werk is volmaakt. En hij zal zijn werk ook volbrengen. En ons vrijgetuigen. Dus in het christelijk geloof staat niet onze waarde centraal, maar de waarde van de Zoon van God. Hij is het waard. Te ontvangen alle majesteit, eer en glorie. En toch, deze Zoon van God, die dat waard is, toch wil hij u liefhebben. Wil hij u redden. Wil hij omgaan. Dat is pas waardevol. En waarom is hij gestorven? Waarom heeft zijn bloed gevloeid? Omdat u het waard was? Nee, omdat u zondig was, moest Jezus stellen. En het is niet ons kostbaar bloed. Maar het is het kostbare bloed van Jezus Christus dat ons vrijmaakt. We zijn niet geliefd door de Vader omdat wij waardevol zijn, maar Jezus Christus is de geliefde van de Vader. En als we in Hem zijn en Hij is in ons, dan zijn we omgeven met Zijn waarde en met Zijn geliefd zijn door de Vader. En we kunnen uit onszelf niets bijdragen door goede werken te doen. Maar het is Christus werk in ons en door ons heen. En we hebben geen waarde in onszelf. Onze volledige waarde ligt in Christus Jezus. En als u dat beseft, net als die hoofdman, dat u niet waard bent, maar Jezus Christus, dan kent u die genade, dan kent u die dankbaarheid, die zal leiden tot gehoorzaamheid. Dat als de Heer Jezus tegen u zegt, ga, dat u gaat. En als de Heer Jezus zegt, kom, dat u komt. Dan heeft u niet meer voor uzelf, voor uw eigen waarde, maar voor Jezus Christus. Niet meer mijn, maar Christus in mij. En de overtuiging gekocht en betaald te zijn door het waardevolle, kostbare bloed van Jezus Christus. Amen. Laten we samen nog bidden. Almachtige God de Vader, opnieuw komen we tot u na het lezen van uw woord, waarin iets onthuld wordt over hoe u onze situatie ziet. En dat de jacht die vele mensen maken om haar zelf volwaardig te zijn, of de angst om de waarde die je denkt we hebben te verliezen, dat die voor ons mag stoppen, omdat we de zekerheid hebben die we in uw zoon hebben. Heer, ik bid dat we overtuigd mogen raken, dat we niets tot u te brengen hebben. En dat het alleen door genade is. En Heer, dat die genade verschenen is. Niet zodat wij een wetteloos, losbandig leven zouden kunnen leven. Maar zodat we het mogen wandelen door uw geest. En dat uw genade gekomen is om ons op te voeden. En om een leven te leven wat waardevol is in uw ogen. Omdat het door uw geest en door uw zoon in ons bewerkt is. Ik bid, Heer, mag dat onze blijdschap zijn en onze dankbaarheid. In Jezus' naam.